Welcome back, I deserve it, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we als hoofdthema: hoe kan AI het leren van jouw leerlingen en studenten nu al verrijken?
Verrijken.
Lekker positief, hè? Ik heb er helemaal zin in.
Ja, jij staat er klaar voor. Nou, laten we dan beginnen met het eerste nieuwtje, Tom. Vrolijk geworden weer van alle AI-berichten in de kranten afgelopen week.
Oh, wat is toch verschrikkelijk om dat te volgen. Ja, wij moeten dan een podcast maken, of wij maken een podcast. En dan moet je al die nieuwtjes gaan volgen en zo. Maar oh, wat is er een hoop negativiteit overal, zeg. Ik word er heel moe van.
Maar we gingen het toch positief doen vandaag.
Ja, dat is dus weer moeilijk als je naar de nieuwtjes gaat kijken.
Laat ik het even inleiden.
Ja.
Hey, de afgelopen weken verschenen weer flink wat kritische stukken over AI in de Nederlandse media. De Volkskrant vraagt zich af of Nederland te makkelijk voor de verlokkingen van de AI valt. Rutger Bregman riep op om ChatGPT te boycotten vanwege banden met ICE, onder andere. En Feline Hermans schreef in Trouw een stuk dat, laten we zeggen, beter had gekund. We gaan ze niet allemaal uitpluizen, maar het tekent wel de toon in de media. Maar terwijl die discussie woedt, gebeurt er ondertussen ook gewoon van alles in de praktijk. Niet om. Steeds meer docenten benutten AI om het leren te verrijken. En wij gaan vandaag het hoofdonderwerp daarop vormen. Wij gaan dat eens uitdiepen. Wat kun je nou allemaal eigenlijk bereiken om het leren te verrijken? Hoe mooi is dat?
Ja, vind ik een stuk leuker. En we gaan in nieuwtjes, hebben we ook nog een paar negatieve dingen, maar de dingen die je net al benoemd. Oh, daar heb ik me echt helemaal kapot aan geërgerd. Ik ben echt blij dat we het gewoon niet gaan bespreken.
We gaan het heel niet fijn bespreken.
Ja, dus dan hebben we het over Rutger Bregman, Feline Hermans ook. Oh, wat is zo moe van. Dus laten we lekker naar de volgende gaan.
Ja, we gaan het overigens wel weer een keer wel bespreken, want ze hebben natuurlijk ook argumenten. Maar op dit moment vinden wij onze argumenten net
een
fiets.
Ja, maar mensen die zeggen dat de aarde plat is, die hebben ook argumenten. Ja.
Subtiel, Tom. Oké. Volgende. De UvA. We beginnen opnieuw. De UvA en de HVA hebben een eigen AI-chat-omgeving. En de UvA AI-chat, uitgebreid met open source modellen, die volledig draaien op Nederlandse servers van Surf. Studenten en medewerkers kunnen daarmee AI gebruiken zonder dat data naar Amerikaanse techbedrijven gaat. Het nieuwste model dat ze aanbieden is GPT-OSS van ChatGPT 120B, een open-weight redeneermodel. En het argument wat ze gebruiken is uiteraard digitale soevereiniteit en privacy voor het onderwijs. Tom, reageer hier eens op.
Ja, ik ben hier zowel heel positief als negatief over. Dus een mooie nuancering hier. Laat ik beginnen met het positieve, want daar willen we vandaag een beetje op focussen, het positieve. Ik vind het dus heel gaaf dat zij iets hebben gebouwd waarmee ze die open source modellen in Nederland hebben draaien, waar zij dus controle over hebben. Daar word ik heel blij van.
Ja.
En waar denk je dat ik iets minder blij van word?
Nou, ik vraag me af, kijk, want hier is niks tegen in te brengen, denk ik, hè?
Nee, tuurlijk niet. Dit is top.
Het is niet een verzet, zoals Rutger Bregman, om daar nog even op terug te komen. Mm-hmm. Je moeder niet gebruikt, het allemaal slecht. Maar zij zeggen, we hebben gewoon een alternatief.
Ja, precies. Word ik al heel blij van.
En wij regelen dat onze studenten daar gewoon gratis, denk ik eerlijk gezegd, op kunnen.
Neem ik aan van wel, ja.
Wij controleren alles. Ja. In de zin, er gaat geen data naar buiten. Het is open. Dus supergoed nieuws.
Ja.
Mijn vraag zou dan wel zijn, wat is de verleiding voor studenten om dit te gebruiken?
Ja, en die is heel laag. Want jij zei net GPT OSS 120B, dat is het open source model van ChatGPT. Open source, voor de duidelijkheid, ik leg even uit aan mensen die dit niet kennen. Maar dat is een model wat je kan downloaden en zelf dus op je computer kan zetten. Of wat zij dus doen, op hun eigen server zetten, zodat je het zelf kan draaien.
Juist.
Wat het grote nadeel is van dat soort modellen, is dat die een heel stuk slechter zijn. En er zijn ook open source modellen, zeker uit China, die zijn best wel goed, maar die zijn dan heel groot, dus die kunnen we niet draaien. Maar we gaan dus een eigenlijk wat slechter open source model pakken. Hierbij dus die van OpenAI. En ja, dat model, Marcel, is gewoon behoorlijk slecht. Dus dat is afgelopen zomervakantie uitgekomen. Ik heb dat zelf ook gebruikt voor allerlei appjes die ik heb gebouwd, dus ik heb dat best wel getest. Nou, dat komt niet in de buurt van de AI die wij normaal gebruiken. Dus je zegt, wat is de verleiding voor studenten om dat te gebruiken? Nou, ik denk dat zij dit niet willen gebruiken.
Nou, dus het lijkt een beetje op een verschaalde variant van Copilot.
Ja, dit is een heel stuk slechter dan Copilot. Ja, dit precies. Is een heel stuk slechter dan Mistral. Voor de duidelijkheid, voor de mensen die dit niet een beetje zo kunnen plaatsen. Dit is echt veel slechter dan de AI die we normaal gebruiken.
Ja, en ik pakte even Copilot als voorbeeld, omdat ik op heel veel plekken kom en zo nu en dan geef ik een workshop en dan is de boodschap, wij moeten met Copilot werken.
Mm-hmm.
En ik heb echt oprecht nog nooit iemand gehoord die daar blij mee is. Echt altijd zeggen die mensen, we moeten Copilot gebruiken. Ja. Eigenlijk om vergelijkbare redenen, hè, omdat het dan een overeenkomst is en die surfs staan in Europa en bla bla bla.
Mm-hmm.
En die mensen die gebruiken privé allemaal gewoon ChatGPT of Claude of Gemini.
Ja.
En die balen ervan dat ze dat moeten gebruiken.
Ja.
En dat, daarvan zeg jij, want jij zegt slecht, hè? Ik zou dat wel een beetje willen nuanceren. Een jaar geleden vonden wij dit nog goed. Maar intussen zijn die modellen zoveel beter geworden.
Ja.
Dat wij eigenlijk gewend zijn aan een hoger niveau. En dan kun je heel moeilijk terug nog.
Absoluut. En dat is het wel hoe we er nu in staan. Ik ga het nieuwtje wel weer positief eindigen. Ik probeer hem positief te maken vandaag. Hè? Want de UvA en de HVA, die lopen dus wel voorop met dit soort dingen opzetten. En die modellen worden alleen maar beter. Ook de open source modellen. Dus die worden zowel beter als kleiner. Dus je kan ze steeds makkelijker draaien. Dus mijn verwachting is ook dat we over 2-3 jaar hebben wij gewoon als consumenten hebben zo'n open source model op onze computer draaien. Mm-hmm. Maar zij zijn nu al in de lead. Dus zij hebben hier nu al ervaring mee. En nu zeggen wij van ja, die modellen zijn eigenlijk nog te slecht die jullie draaien. Niemand wil dat gebruiken. Dat is mijn inschatting.
Mm-hmm.
Maar zij lopen voorop en zij kunnen dus straks, als die modellen ietsjes beter worden, die open source, die goed te draaien zijn, ja, dan zijn zij natuurlijk een van de eerste in Nederland die dit goed op orde hebben. Wat een heel groot compliment is. En dat is ook hoe je dit wil doen. Dus je wilt niet tegenhouden omdat het nog niet goed is. Je wil al experimenteren. Dus ja, dat is een heel groot compliment aan HVA en UvA.
Ja, zo zou ik het ook duiden. Dus zij laten heel duidelijk merken dat ze AI niet buiten de deur willen houden.
Absoluut.
Dat ze een alternatief willen bieden voor de gevaren die zij zien.
Ja.
En dat is legitiem.
Ja.
Maar wel vechten tegen de bierkaai voorlopig nog, zeggen wij.
Mm-hmm.
En we hebben al aflevering genoeg gemaakt over hoe slecht Big Tech nou echt is. Maar ik kan me best voorstellen dat je dat graag in eigen beheer hebt. De kracht is natuurlijk wel dat het een grote hogeschool en universiteit samen is. Die ook voldoende massa hebben, voldoende mensen in huis die dit kunnen fixen. Ik denk als je gewoon een middelbare school bent met 1 of 2 vestigingen, dat dat kansloos is.
Ja,
en dat ga je niet zelf kunnen fixen voorlopig.
Ja.
Maar ik vind het een heel krachtig voorbeeld. En wellicht kan het zo zijn dat zij dit nog wat kunnen professionaliseren. Die servers nog wat groter kunnen maken. En misschien kan dat wel een iets groter platform worden waar gewoon in Nederland hogescholen en universiteiten.
Ja, en dan heb je natuurlijk over waar Npulse en Surf mee bezig zijn. Die zijn dat op dat niveau aan het doen. Hè?
Precies.
Ja.
Dus dat komt er wel aan.
Dan wil ik toch nog een klein negatief eindigen hiermee. Want wat ik dan heel jammer vind, is dat ik vind dat ze hier niet eerlijk over communiceren. Want wij kunnen duiden dat het model wat zij gebruiken echt heel slecht is. Maar zij brengen het, en hebben ze letterlijk neergezegd, heel krachtig model. Of superkrachtig model. Iets in die trend hadden ze gewoon er neergezet. Terwijl dat gewoon niet waar is. En daardoor denken mensen van, hey, bij de UvA en de HVA hebben ze blijkbaar AI op eigen server draaien, wat heel goed is. Maar dat is dus niet zo. En dan denk ik, wees daar ook even eerlijk in, alsjeblieft. Want dat is aan ons als expert om dat dus weer te moeten duiden. Ja, okay.
Ja, leuk dat je zo positief eindigt. Hey, we hebben nog een nieuwsonderwerp. En dat is eigenlijk een bundeling ook weer van nieuwtjes die we ook graag willen duiden. Dus afgelopen week liet OpenAI en Anthropic van Claude opnieuw zien hoe snel het gaat. OpenAI bracht GPT 5.3/Codex uit. Dat is een model dat zichzelf hielp bouwen. En dus eigenlijk een codeermodel dat complete kenniswerktaken van begin tot eind uitvoert. En Anthropic lanceerde Opus 4.6, een model wat ook bekend staat om het coderen. En breidde de variant daarvan, Cowork, waar we het al eerder over hebben gehad, uit met plugins voor juridisch werk, finance, sales, accountancy, etc. Het gevolg was paniek op de beurs. Thomson Reuters verloor 16% in 1 dag. Dat is LegalZoom bijna 20%. En in totaal verdampte er $285 miljard aan beurswaarde in 1 klap. Op basis van de plugins die het werk eigenlijk kan doen wat die bedrijven nu als service leveren. En waarom dit daartoe doet? Wereldwijd doen ongeveer 1 miljard mensen kenniswerk achter een computer. Documenten schrijven, data analyseren, onderzoek doen. Precies dat type werk kunnen deze systemen steeds beter en sneller. De arbeidsmarkt waar we onze studenten voor opleiden verandert in hoog tempo, Tom. Wij zitten in het HBO. Hebben wij het idee dat dit nieuws impact gaat hebben rechtstreeks? Merken mensen dit al? Moeten wij dit vertellen nu? Wat is jouw duiding hier?
Nou, mijn duiding is dat wij dit al een tijdje aan het zeggen zijn. Ik weet nog in 2025 schreef ik op LinkedIn een artikel dat het schreeuwen in de woestijn was, dat dit eraan zat te komen.
Mm-hmm.
Maar heel veel mensen die geloofden ze gewoon niet. Dus Ik pak even de rouwverwerkingscyclus erbij, want dat is eigenlijk wat je ziet. En je zag het eerst al met de tolken. Die hebben ze eigenlijk al helemaal vandaan, want die zeiden op het begin van, nee, dit zal ons niet overkomen. Die AI gaat ons nooit vervangen. Wij zijn beter en bla, 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 bla. Nou, toen best wel snel kwamen ze erachter, die taalmodellen kunnen veel goedkoper en veel beter in veel van de gevallen, niet alle, veel van de gevallen vertalen dan wij. Dus toen kwam er een angstperiode, toen kwam er een depressieperiode. Volgens mij heeft iedereen nu wel geaccepteerd dat AI heel goed kan vertalen. Nou, vorig jaar hadden we precies hetzelfde met de software engineers. Dus mensen die code schrijven. Iedereen zat in de ontkenningsfase van nee, dat gaat echt niet gebeuren. Terwijl de grote AI-bedrijven die schreeuwden van de daken, dames en heren, dit komt eraan. Nu lees ik wekelijks, bijna dagelijks als ik echt veel op mijn Reddit zit en dergelijke, allerlei statements van mensen die zeg maar echt hoog in de ladder zitten in die codeerwereld. Mm-hmm. En die zeggen dan dingen als, I've dedicated my life to a skill that AI does better and cheaper than me now. En dan hebben ze een hele, en dit zijn niet de kleine jongens, voor de duidelijkheid. Dit zijn echt de grote jongens die hun hele leven aan het coderen zijn. Die zitten nu in dat rouwverwerk. Die zitten niet meer in de ontkenning. Dat waren ze vorig jaar. Die zeiden van, dit gaat helemaal geen impact hebben. Dit ding kan het echt niet. Nu zitten ze ook in, ofwel ze zijn boos, of ze zijn gewoon heel teleurgesteld, of ze hebben zoiets van, joh, what the fuck, wat is hier aan de hand? Maar precies dit gaat ook gebeuren voor heel veel andere kenniswerk. En dan heb je het over accountancy, wat je zet, juridisch werk, onderzoek, noem maar op. Dus ja, dit zat er allemaal aan te komen, maar over wat we net zeiden met dat er veel negatief nieuws is, dit is echt zo heftig voor veel mensen. En dit gaat de komende jaren gaat dit door. Ja, dit is er gewoon. Dit is wat we gaan meemaken.
Ja, en ik noemde een paar beroepen omdat die plugins van Anthropic daar specifiek op gingen. Hè? Dus ja. Ik was een tijdje terug bij een aantal leidinggevenden in een hbo-opleiding. En daar zat onder andere ook accountancy bij. Mm-hmm. En die leidinggevende, want ik heb even met hem gesproken, die wist dit al een hele tijd. Maar die voelde zich ook nog steeds een beetje een roepen in zijn eigen woestijntje.
Ja.
Want hij zei, ja, maar dit gaat gewoon overgenomen worden. Wij moeten echt radicaal omdenken. Hij zat niet meer in de ontkenningsfase. Maar hij voelde wel om zich heen nog steeds veel ontkenning. Ik denk dat het nieuws op de beurzen, zeg maar, dat is niet één op één te duiden hieraan. Maar dat wel die bedrijven die ik net noemde, die zoveel geld verloren hebben, dat zijn bedrijven die eigenlijk die services lenen aan andere bedrijven. Die doen voor jou de accountancy of die regelen voor jou dat juridische werk.
Ja.
De mensen, follow the money zeggen ze wel eens. Hè? Dus waar het geld zit, daar zit eigenlijk de voorhoede van, zeg maar zeggen, de speculatieve kennis van wat er gaat komen. Als die zo heftig reageren, dan is wel duidelijk dat die impact nu echt gevoeld gaat worden. En wij roepen dit al een tijdje, maar ik vind jouw duiding met de rouwverwerkingscyclus wel een mooie eigenlijk.
Ja.
Ik ga een tegengeluid laten horen.
Heel goed.
Ik hoorde daar, ik weet even niet meer precies, in een podcast iemand over. En die zei, het is natuurlijk zo dat bijvoorbeeld rondom, ze hadden het over die software as a service, die SaaS. SaaS Apocalypse is het, geloof ik nu.
SaaS Apocalypse?
SaaS Apocalypse, of zo hoor je als term.
De appjes voor dat je dingen kan uitvoeren.
Ja, dus als jij SaaS service levert, dan ben jij software engineer. Je gaat naar een bedrijf die zeggen, we hebben een probleem, we willen dit en dit geregeld hebben. Jij bouwt een custom appje daarvoor en zij kunnen aan de slag.
Ja.
Nou, dat kan AI ook. Hij zei, ja, dat is zo technisch gezien. Maar je moet niet onderschatten hoeveel kennis van de context van zo'n bedrijf die mensen bij zo'n SaaS-bedrijf hebben. En die context die zit niet in die modellen. Dat is eigenlijk afgeschermde kennis, zeg maar. Dus die bedrijven zijn als een gek al die kennis aan het verzamelen en bij zich aan het houden. Dus bijvoorbeeld de juridische zaken, allerlei expertise over wat er met die wat er met die rechtszaken gebeurd is, wat die uitspraken zijn geweest, die zijn niet vrij beschikbaar. Daar worden die modellen niet op getraind.
Mm-hmm.
Dus het is denk ik vooral ook een strijd tussen de data.
Ja, dus als jij heel veel data verzamelen,
unieke data hebt, dan blijf je overeind. Ja. Als jij geen unieke data hebt, dan word je gewoon opgevreten. En dan zou ik zeggen, leer heel snel surfen. Want die tsunami komt over je heen. Je moet mee. Ja. Dat zou mijn boodschap zijn.
Dan kan je
het
maar beter leuk maken op de surfplank.
En dat is natuurlijk ook de boodschap voor het onderwijs. Zeker voor het beroepsonderwijs, waar wij natuurlijk ook veel luisteraars bij hebben. Wees hier, ja, ga uit die ontkenning als je daar nog in zit. En de beste manier om daaruit te gaan is niet naar ons luisteren. Dat is misschien voor de duiding leuk. Maar probeer dingen nou eens zelf. Dus pak het beste model. Niet dan even het UvA-model, maar het beste model. Doe je werk daar eens in en geef het een kans. Dus niet één promptje en denken, het kan het nog niet. Maar of desnoods ga naar een collega die wel die expertise heeft en laat je verbazen hoe snel dit gaat. En extrapoleer er nog een halfjaartje. Ja. Dat zou mijn boodschap zijn.
Heb ik een klein bruggetje, want ik las een LinkedIn-postje van Ivan Mollek, de professor op het gebied van AI in het onderwijs. En die zei, als jij nu iets doet waarbij de waarheid echt heel erg belangrijk is, dan moet je in februari 2026 AI gaan gebruiken. En eigenlijk altijd de betaalde accounts en soms ook nog de superbetaalde accounts. Als het echt heel belangrijk is dat het de waarheid is, dan moet je AI gebruiken. En dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Ga nou eens met een betaald account iets proberen en dan ga je waarschijnlijk al schrikken van wat er al kan. Want ik heb het gevoel dat mensen lopen echt ver achter met ja, of ze snappen wat AI allemaal al kan.
Ja, dat idee van AI hallucineert is niet betrouwbaar, wordt er wel ingepompt. Hè? Dat is eigenlijk een meme een beetje in de media.
Zeker.
En wij zijn het daar volledig mee eens, maar roepen ook altijd ter nuancering. Let op, die nieuwe modellen, die kunnen het internet op, die kunnen redeneren, die kunnen checken. En dit is best wel een boude uitspraak van Ivan Mollek. Dat doet hij natuurlijk ook expres een beetje prikkelend. Zeg, draai het even om, hè. Ja. De kans dat jij, als je zo'n goed model gebruikt en je gaat het ook nog checken zelf, en je gaat, dan heb je gewoon een extra krachtige...
Precies.
Checkmaatje erbij. Precies. Dus het wordt nooit slechter op, eigenlijk altijd beter. Ja. Dat is wel een belangrijke boodschap ergens.
Ja. Heb jij Alexander Klupping bij Eva gezien vorige week?
Sterker nog, ik appte jou. Let op, het is nu...
Dat was toen.
Zeker.
Voor de mensen die het niet hebben gezien, ik vind het echt wel de moeite waard om het even terug te kijken. Zeker het stukje dat Alexander Klupping Claudebot, waar wij het vorige week nog over hebben gehad, dus die AI die heel veel dingen voor je kan doen, die liet die... zijn eigen fictieve restaurantje opbellen om iets te reserveren. Dus zijn telefoon. Hij zei gewoon in de WhatsApp, volgens mij was het, van hey, maak even die reservering. En toen ging zijn telefoon af en dan zie je hem gewoon live in de studio een gesprek hebben met die bot. En hij zegt dus gewoon alsof hij bij het restaurant werkt van nee, er is geen plek. En die Claudebot die probeert echt nog eventjes door te pushen van hey, maar het is wel Eva Jinek, dus misschien heb je dan nog een plek. Ja. Nou, ik vond het best wel gaaf. En ik was heel blij dat ze die te zien, want ja, wij proberen dit een beetje te duiden in onze podcast. Want dames en heren, het gaat echt heel hard. En hij laat het dan op tv zien. Hij heeft veel meer impact. Dus ik word er dan blij van.
Maar geloofde jij het? Dat het een echte demo was?
Ja, nou, dat is dus waar ik naartoe wil. Want en natuurlijk geloofde ik, want wij hebben het al besproken vorige week nog in onze podcast, dat dit dus mogelijk was. Maar hij laat het dus live zien. En toen heel veel mensen na die show geloofden het niet. Sterker nog, ze waren er zo'n beetje 100% zeker van dat die Alexander Klupping het aan het faken was. Dat hij iets had gestaged. Ja, dat soort dingen. Maar dit geeft dus aan, en ze hadden gewoon een LinkedIn-artikel daarover geschreven van hoe groot de bullshit het was.
Ja.
Hoe ver mensen ernaast zitten van wat zij denken dat AI kan en wat AI daadwerkelijk kan. En daar maak ik me zo druk over. Mensen hebben geen idee waar we nu zijn.
Nou ja, de grap is, kijk, dat klopt. Ik benader hem helemaal van de andere kant.
Oké.
Dat is wel mooi, hè?
Ja.
Want ik heb, mijn Claude staat op mijn computer nog steeds.
Mm-hmm.
Dus af en toe, als we zijn naam noemen, dan moet ik even uitkijken dat er niet van alles gebeurt op mijn computer natuurlijk. En ik dacht gisteren, we nemen dit dinsdag op, dus maandag, dacht ik ga dat ook doen. Ik wil dat Claude mij gewoon belt.
Ja.
Dus ik had tegen mijn vriendje Claude gezegd, kun je mij bellen, wat is daarvoor nodig? En toen kreeg ik een hele trits met dingen die er moesten gebeuren. Ik zei, nou, fix het maar. Ja, en dat kan niet alles. Jij moet zelf een accountje aanmaken. Ik dacht, nou, fijn. En uiteindelijk, ik moest ook een telefoonnummer aanmaken van waaruit Claude dan kan bellen. En toen had ik gevonden, hij zei, ja, dat is een betaalde dienst. Ik zei, ja, ik wil het wel gratis hebben. Ik ben een Nederlander, ik wil het gewoon even testen. Ik wil niet nog weer een account hebben ergens. Ja. In alle eerlijkheid, dat was gisteren in ieder geval mijn reactie. Binnenkort is de carnavalsvakantie. Misschien gaat de portemonnee dan weer open. Maar toen kon ik op de site waar je dat kan regelen. Dan kun je zo'n 11 Labs stem zeg maar gebruiken. Die kan kloppen. Die had hij al uitgekozen. Ja. Allemaal gekoppeld. Dan kon je een Amerikaans nummer gewoon gratis krijgen. Ik denk, nou mooi.
Handig. Ja.
Dus ik gedaan. Hij belt me. Ik ga je nu bellen. Dus ik zat met de telefoon in de hand.
Ja, let's go.
Maar ging niet over. En toen kreeg ik 10 seconden later, dat ding is best wel snel, kreeg te horen. Oh ja, maar een Amerikaans nummer kan niet naar het buitenland bellen. En toen moest ik bijna gaan. Ik moest nog training geven. Dus ik dacht, dit laat ik even. Ik heb gezegd, laat maar even. Doe niks. Ik ga er later mee verder. En dat is de andere kant. Want je ziet dan zo'n demo en het werkt allemaal.
Ja.
Maar er zit er best nog wel... Het is houtje touwtje nog.
Jazeker.
Nu. Nee. Dus jij zegt, het kan allemaal, mensen realiseren zich niet, maar je moet ook niet denken, oh, dus ik installeer Claude en dan doet hij dat allemaal vanzelf. Dat is niet zo. Dus ik wil even die nuancering aanbrengen en ik weet tegelijkertijd, over 3, 4, 5, 6 maanden zit dit gewoon in software die waarschijnlijk veel veiliger is. Want ik neem natuurlijk risico's. Hè? Mm-hmm. Ik doe dit voor jullie, hè, luisteraars. Living on the edge. En dan werkt het gewoon wel allemaal in één keer.
Ja.
Dus dit is wel bleeding edge, wat die Alexander Klupping laat zien. En die heeft een heel teampje daarachter. Zeker. Die er allemaal fixt. Ja. Ja. Even voor duidelijkheid.
Maar als zij gewoon een blog hadden geschreven met precies hoe ze dat hadden gedaan, en je had die blog had je aan jouw Claude-bot gegeven, dan was hij er wel uitgekomen. Want dan hoef jij dat niet allemaal te doen, maar dan had dat ding dat gewoon helemaal gelezen. Dus als zij dat weer hadden gedeeld, dan... En zo gaat het ook heel snel met die skills. Dus als je dat deelt, als je de best practices, de juiste houtje-touwtje, want daar ben ik het helemaal mee eens. Het is echt houtje-touwtje op dit moment. Mm-hmm. Maar dan leert hij wel heel snel. En dat is ook al wat ik soms terugkrijg van onze luisteraars of van onze workshop. Dan zeggen ze, Tom, jij zegt dat je dit appje weer hebt gemaakt in 2 dagen of zo. Maar als ik dat dan probeer, dan lukt dat niet. Dan denk ik, ja, maar ik heb ook iets meer uurtjes nu in de Vibecode zitten. Dat zijn honderden, misschien wel meer dan 1000 uur nu al.
Ja, skills.
Dat scheelt wel natuurlijk. Ja.
Ik heb overigens natuurlijk precies dat gedaan. Gezegd, zoek even een skills op hoe dit werkt. Ja. Maar dan nog kan hij niet alles zelf. Okay. Tenzij je je creditcardgegevens geeft en je inloggegevens van alles. Ja. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Dus ik moet dan wel zelf accountjes aanmaken. Dat is het eigenlijk.
Ja, okay. Nou, goede nuancering. Gaan we naar de best practice van de week. En ik heb wel een leuke vandaag, vind ik zelf. Van vorige week was ook, we hebben altijd leuke best practice natuurlijk.
Die van vorige week vond ik eigenlijk niet zo leuk.
Ik was vorige week bij Hogeschool Zuid. En daar sprak ik een docent die bij mijn workshop was. En die zei, ik heb een workshop georganiseerd voor studenten over AI-geletterdheid. Nou, word ik meteen blij van. Hè? Want dat gebeurt natuurlijk veel te weinig dat we echt iets richting die studenten doen rondom AI-geletterdheid. Dus dat vind ik meteen al een soort van best practice. Dan hoef je bijna niet eens meer iets meer te zeggen, word ik meteen al blij van. Toen zei ze, ze dat vertelde in de lerarenkamer, toen vroegen gewoon collega's, mag ik daar ook bij zijn? Dat is toch mooi dat het zo open is van, hey, wij willen ook leren. Zullen we dat eens samen doen met de studenten? Dus zij had natuurlijk gezegd, ja, kom ook vooral naar die workshop toe. Na een soort van basis gingen ze werken aan een bepaalde casus. De casus ging over de gefrustreerde docent. En ze moeten uiteindelijk een casus gaan maken over de impact van AI op het leerproces van de studenten.
Dat is een mooi bruggetje voor dadelijk.
Absoluut, ook een mooi bruggetje. Maar ik vond het een hele mooie casus, zat goed in elkaar. En in die casus mochten ze natuurlijk ook AI ingezet worden, mochten die meegaan denken en dergelijke. En uiteindelijk, nadat ze allemaal individueel of in groepjes, dat weet ik niet precies, die casus hadden gemaakt, gingen ze de discussie aan. En het mooie was dus dat die nu er studenten waren en docenten. En dan kreeg je dus de verschillende perspectieven mee. Nou, ik werd hier zo blij. Ik dacht echt van, dit moet toch iedereen gaan doen? Iedereen, zeker in het vervolgonderwijs, maar ik denk eigenlijk ook in het voortgezet onderwijs, misschien zelfs basisonderwijs, zou iedereen het dus op zo'n manier toch moeten aanpakken. Heel mooi, heel open. Echt geweldig.
Ik zou zeggen, soms is de oplossing gewoon heel simpel.
Ja. Ja, zo, dat is ook zo.
Ja, toch? Mooi. En ik denk de angst om zoiets te doen is dat je het zelf het antwoord niet hebt. Maar dat hoeft dus helemaal niet, het antwoord hebben. Je kunt gewoon open de vraag aangaan. Met je doelgroep.
Ja.
Dat is het mooiste dat er is. Ja. Alright.
Mooi. Hey, gaan we richting hoofdthema. Maar voordat we dat doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer en geef ons een like. Zo help je ons namelijk groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Ja, en voor de reclame, het kleine blokje. Vanaf 21 april, dus over 2 maanden en een beetje, start onze nieuwe basiswebinarserie. Dat zijn 5 live webinars. Kunnen ze overigens ook terugkijken, van 1,5 uur waarin je AI geletterd wordt. Van de basis van prompting en AI ready toetsen tot AI als assistent van je als docent. AI als versterker van het leerproces en het verantwoord gebruik van AI. Voor docenten in het PO, VO, MBO, HBO en WO. En je hebt geen voorkennis nodig. Je krijgt er het boek Chatten met Napoleon van Barend Last bij. En je krijgt toegang tot ons leerplatform. En na het afronden, want er hangt een toetsje aan, een digitaal toetsje, krijg je bij het slagen een certificaat basis AI geletterdheid van ons platform. En kijk op de website voor het volledige programma en inschrijving. Tom, we zijn open, hè?
Ja, zeker. En misschien wil je nog wel eventjes duiden waarom we nu ook dit aanbieden. Want we hadden dat al natuurlijk al een webinarserie. Dus waarom hebben we nu een basiswebinarserie ook.
Nou, de korte duiding is dat wij in al onze enthousiasme, zeg maar, onze webinarserie zo hebben aangekleed. Want het is echt heel gaaf. Dat die echt wel een forse investering is, ook in tijd en energie.
14 webinars is er nu voor de gevorderd, hè?
14 webinars.
Dat is echt heftig.
En nog een hele hoop andere dingen.
Ja, precies.
En ik denk dat die echt heel geschikt is voor mensen die de diepte in willen en die ook misschien een voortrekkersrol willen hebben.
Ja.
Gaan we ook zeker mee door. Gaan we in september weer mee starten.
Ja.
Dus dit is niet of, zeg maar en-en.
Mm-hmm.
Maar er is ook een hele grote groep docenten die denk ik eerst die basis moet hebben.
Ja. Nou, ik kreeg ook gewoon heel vaak de opmerking, ja, webinars zijn heel gaaf, maar 14 webinars, zijn jullie helemaal gek geworden?
Ja, dat zijn wij, want wij willen de dingen graag goed doen.
Ja, klopt.
Maar ik denk dat wij nu, en daarom is het ook nu even een nieuwtje, we hebben nu de onderwerpen ook bepaald en de data. En nogmaals, die vraag krijgen we vaak, kan er niet bij zijn, je kunt het altijd terugkijken. Maar live is natuurlijk het leukste, maar dat lukt niet altijd, dat is ook prima. Maar ik denk dat we echt wel de basis die iedere docent nodig heeft nu mooi hebben vastgelegd.
Ja.
Dus ik heb er heel veel zin in.
Ja,
ik hoop
meer
dat
informatie
mensen zeggen,
staat ook op onze site natuurlijk.
Schrijf je in als je denkt, hey, dit is iets voor mij.
Ja, absoluut. Gaan we naar het hoofdthema. En het hoofdthema is, hoe kan AI het leren van jouw leerlingen of studenten nu al verrijken?
Ja, en ik ga het een klein beetje inleiden, eigenlijk om er wat basis aan te geven.
Mm-hmm.
En dan begin in 1984.
Toen was ik er nog niet.
Toen was ik er al wel. In 1984 toonde onderwijsonderzoeker Benjamin Bloom aan dat leerlingen die 1-op-1 begeleiding krijgen, 2 standaarddeviaties beter presteren dan leerlingen in een klassieke setting. Dat is het beroemde 2-sigma-probleem. Een gemiddelde leerling wordt als een topleerling als je het onderwijs personaliseert. Dat was alleen altijd onbetaalbaar en onschaalbaar, maar met AI ligt dat anders. En tegelijkertijd, of aan de andere kant, groeit de zorg dat AI het denken juist uitzet in plaats van aanscherpt. Recent onderzoek van Gerlich in 2025... Het artikel heet From Offloading to Engagement. En cognitive offloading als in je besteedt je denken uit. En engagement als in je bent betrokken bij je leerproces.
Ja.
Dat laat zien dat onbegeleide AI-inzet inderdaad leidt tot cognitive offloading. Leerlingen leunen achterover en laten AI het denkwerk doen. Maar wanneer je AI gestructureerd inzet, keert het effect juist om. Dan verbetert het kritisch denken en de betrokkenheid juist. En daar zit de crux. AI kan het leren zowel verarmen als verrijken. Het verschil zit niet in de tool, maar in hoe je die inzet. Die kansen gaan we vandaag met concrete voorbeelden uitdiepen, Tom. En mijn voorstel is om dat een beetje te structureren.
Mm-hmm.
Eigenlijk op 3 niveaus van AI. Want toen wij begonnen was het gewoon de chatbot. Mm-hmm. Daar willen we ook mee beginnen. Maar er zijn intussen ook allerlei gerichte tooltjes, appjes, zeg maar, die het leren kunnen verrijken. En er zijn complete leeromgevingen. Dus op die 3 niveaus wilde ik met jou bespreken, dit onderwerp. En we moeten ook kijken naar de kant van de AI-vaardigheid, AI-geletterdheid. Eigenlijk net in de best practice al gehoord, die kant is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus ik wil eigenlijk met jou die 4 thema's doorlopen. En dan gaan we eigenlijk eens positief kijken, hoe kunnen we nu, vandaag, niet over een jaar, de positieve kant, de kans van AI benutten in het leerproces van de leerling-student.
Lijkt me hartstikke. Ik heb helemaal zin in, Marcel, om gewoon even lekker wat positiviteit erin te knallen.
Nou, dan gaan we met de basis beginnen. Ook de basis van al onze webinarseries. Hè. Hoe maak je nou een gepersonaliseerde chatbot? Heb je een voorbeeld?
Nou, laten we eerst uitleggen wat een gepersonaliseerde chatbot is. De meeste mensen die werken gewoon met ChatGPT of Copilot of Gemini. En als je zegt hallo, dan reageert hij met hallo, ik ben Gemini, ik ben een taalmodel, hoe kan ik je helpen? Maar een gepersonaliseerde chatbot, die gaat anders reageren. Want je hebt er als maker van die chatbot, heb je er een soort prompt achter gezet. En je zet er bijvoorbeeld in, je bent een docent, aardrijkskunde, VWO. En daar zet je allerlei informatie in wat die allemaal moet doen. Dus je moet leerlingen heel goed helpen, je moet ze gaan, als je voorbeelden geeft, doe dat in hun belevingswereld. Je zet er content in, van alles en nog wat zet je daarin. En dan heb je dus een custom chatbot, een aardrijkskunde docent. En als je daar dan zegt hallo, dan zegt hij gewoon, hey, ik ben je aardrijkskunde docent, waar wil je het over hebben? Zullen we eens die vulkanen gaan aanpakken? Want dat heb jij volgende week. Nou, dat heb je volgende week. Dat ligt eraan hoe goed je het hebt geprompt. maar wij hebben dat soort dingen dus gemaakt. Bijvoorbeeld op AIvoorleerlingen.nl. Daar hebben we voor elk examenvak hebben we zo'n AI-docent gemaakt. En die dingen, die presteren dus veel beter dan de normale chatbot. Omdat er allemaal extra informatie in zit. Er zit extra content in. Dus het presteert beter.
Ja, en ik zou zeggen niet alleen beter. Ik zou ook zeggen dat je didactiek en je pedagogiek daarin kwijt kan. En dat je de functie of rol van die chatbot eigenlijk naar je hand kan zetten. En voor degene die daarin geïnteresseerd is, zoek eens op de rollen van AI in het onderwijs van Mollick. Mm-hmm. En die definieert een aantal rollen die je kan gebruiken, waarbij de AI als tutor, de AI die altijd maar uitlegt, zeg maar één van de rollen is. Maar eigenlijk de rol die standaard al in het chatbot zit, gewoon uitleggen. Maar dat is niet altijd de didactische insteek die je als docent hebt. Dus als jij een leerling hebt die een vraag aan jou stelt, Tom, jij werkte toen in het VO. Wat is marktwerking? Dan kreeg hij niet een ChatGPT-tutor antwoord waarin jij precies dat ging uitleggen. Maar dan ging je waarschijnlijk zeggen, goh, wat weet je al wel? Of kun je zeggen wat je enzovoorts. Ja. Dus die rollen is wel echt een verdieping, ja, denk ik, in het personaliseren van die chatbots.
Ja, precies. En je kan hem dus helemaal zelf personaliseren naar hoe jij wil dat die chatbot reageert. En dat is heel mooi. Dus als jij niet wil dat hij de hele tijd antwoord geeft, dan zet je hem in een Socratische rol.
Precies. Ja.
En ik wil nog wel ook even duidelijk maken, dit is niet alleen dat je een AI-docent kan maken die iets uitlegt. Je kan een custom chatbot maken voor van alles wat je maar wil. Dus bijvoorbeeld als jij een toetsvragen wil maken, dan maak je een custom chatbot om toetsvragen te maken. En dan zet je de taxonomie van Bloom er netjes in. En dan zet je wat voorbeelden in, zodat hij goed weet hoe jij de toetsen wil hebben. En dan heb je dus een custom chatbot gemaakt die jij met je collega's kan delen. Hey, je gebruikt deze chatbot om toetsvragen te maken. Nou, en zo hebben we wel denk ik wel 100 voorbeelden wat je hiermee kan doen.
Ik wil er nog één ander voorbeeld noemen ter inspiratie. Komt ook uit de rollen van Mollick. Je kan namelijk de AI ook een soort procesbegeleidingsrol geven. Ik heb in een nieuwsbrief laatst een STAR chatbot gedeeld. En STAR als in de methodiek om tot reflectie te komen. En we weten allemaal, als je daar een papiertje van geeft, dat leerlingen zeg maar bij de R afhaken. De eerste R. Of misschien bij de A al. En het saai vinden enzovoorts. En mijn ervaring is, als je dat in zo'n chatbot stopt en die begeleidt jou, die stelt jou gewoon vragen van, hey, wat was dan die aanleiding of wat was dan die situatie? En je geeft die situatie en je krijgt daar feedback op, zeg. Kun je nog wat meer over vertellen? Dat prikkelt enorm om de diepte in te gaan. Dus dat is een ander voorbeeldje van een gepersonaliseerde chatbot. Dus denk inderdaad niet alleen aan AI voor leerlingen is een goed voorbeeld. Mijn overtuiging is dat jij als docent dat beter moet willen kunnen.
Ja, dat. En wat ik ook nog erbij wil zeggen is, nu zeg ik een hele mooie waarin we eigenlijk de vraagstelling andersom draaien. Dus normaal zien mensen een chatbot van, dit is iets waar ik vragen aan stel en opdrachten geef. Mm. Maar die STAR is, die heb je zo ingesteld dat het jouw vragen stelt en jij geeft antwoord. Dus jij wordt in de nadenkpositie gezet. Als wij het dan hebben over dat onderzoek wat jij net aandroeg, die van Gerli, die zei van, hey, gaat het om offloading of gaat het om engagement? Mm. Ja, we kunnen dus zelf die prompting erachter bepalen en we kunnen het dus zo instellen dat de leerlingen en de studenten aan het denken worden gezet. Nou, en dat is iets wat, nou, we hadden het over helemaal op het begin, al die mensen die allemaal in het nieuws mogen komen. En
we gaan iets positief, we houden het positief, toch?
Maar je kan het dus heel positief inzetten.
Juist.
Dat wilde ik even zeggen.
En we gaan door naar gerichte tools, heb ik het even genoemd. Ja. Dus niet een chatbot, maar eigenlijk een applicatie die een stapje verder gaat. En ik wil een voorbeeldje noemen even, Tom, om te beginnen. En dat zit dicht tegen een chatbot aan, maar het zit wel in een applicatie. Mm-hmm. Dus in een applicatie, een appje, kun je vibecoden, zoals dat heet. Hè? Daar kan je gewoon, met Nederlandse taal kan je dat maken. En dat is eigenlijk meer de voorkant. Je kan er ook een chatbot inzetten natuurlijk. Dus dat je met je appje kan praten. Hè? Ja. Dus ik heb een voorbeeldje van een appje waarmee je een betoog kan leren schrijven als middelbare scholier. Waarbij ik principes van het formatieve handelen in heb gebouwd in de applicatie. En dat betekent, je opent de app en de app zegt, hey, je wil een betoog schrijven. Kun je je leerdoel voor dit betoog eens aangeven? En dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil mooiere volzinnen schrijven, want ik krijg feedback dat ik nogal staccato schrijf.
Ja.
Zou niet een zin zijn die een leerling erin zegt, maar even als voorbeeldje. Vervolgens zegt de app, oké. Begin eens met je inleiding of zet je inleiding erin als je dat al gedaan hebt. En dan kan je feedback krijgen op basis van jouw leerdoel. En dan krijg je gewoon gericht feedback en met een suggestie voor, hey, wil je het nu verbeteren? Of wil je een voorbeeldje zien? Of wil je een vergelijking zien? En zo neemt die app jou eigenlijk door het leren schrijven van het betoog heen, in plaats van dat je het betoog aan het schrijven bent en aan het eind feedback krijgt van, dit was een onvoldoende of voldoende. En dan heb ik eigenlijk een gepersonaliseerd chatbotje achter die app zitten, maar die app die neemt jou eigenlijk mee in dat leerproces.
Ja.
Ik vond dat een heel krachtig voorbeeldje.
Zeker. Want, ja, maar die feedback is heel krachtig natuurlijk die je daar kan krijgen.
Ja,
absoluut.
Volgens mij heb je ook nog een voorbeeldje.
Ik heb nog wel twee voorbeeldjes van gerichte tools. Ik heb vanochtend heb ik een nieuw appje gereleased. Quick Quiz.
Lees dinsdag dus, ja, voor de LinkedIn mensen.
Heb je hem al geprobeerd?
Ik had hem getest voor jou, weet je nog?
Uh-huh, ja.
Ja, ja. Ik had er een betoog in gezet, wat ik had laten genereren bij een workshop. En dat ging over de doodstraf. En ik kreeg gewoon vragen over van welk argument wordt er gebruikt in de betoog. Ja. En ik heb gewoon een beetje zitten gokken en ik had geen voldoende.
Nee, wel, ik heb het heel laagdrempelig gemaakt. Dus voor iedereen, dus dit is voor docenten, maar ook voor leerlingen en studenten. Je uploadt gewoon een Word-bestand of een PDF. Dat is ook gewoon de homepage. Niks anders. Je moet gewoon een PDF of een Word-bestand uploaden. En dan krijg je na ongeveer 20 seconden of zo.
Ja, iets
krijg
minder dan bij mij zelfs. Ja, ja, ging heel snel.
Klein betoogje natuurlijk misschien. Mm-hmm. Als er iets groter bestand erin staat, duurt het iets langer. Mm-hmm. Maar dan krijg je gewoon een quiz. En die kan je meteen gaan spelen. Het zijn 10 vragen. En zit de taxonomie van Bloom zit erachter. Dus de vragen worden steeds iets ingewikkelder. Van reproductie naar toepassen naar, noem maar op.
Creëren,
en
ja.
Je kan het dus meteen gaan spelen, maar je kan hem ook heel makkelijk delen, want je krijgt gewoon meteen een linkje wat je aan je leerling kan geven en een QR-code. En dan komt er een ranglijstje te staan van iedereen,
ja,
die dat heeft
gemaakt. Je moet je naam invullen.
Super
en dan
super simpel, ja. Maar ik denk het zo makkelijk, want ik heb zo vaak al gehad van ja, een quizje zou gewoon even handig zijn op dit moment, maar dat kost weer even tijd om te maken. Als docent, ja, heb ik dat. Maar ook voor mijn leerlingen, die willen bijvoorbeeld, die moeten een paper lezen en denk van, hey, ik wil even een quizje maken. Nou, dat kan je dus daarvoor gebruiken. Heel simpel, gericht toeltje.
Ik heb een opmerking en een vraag.
Graag.
Opmerking is, als je een vraag goed hebt, krijg je confetti.
Ja.
Wauw.
Ja, een klein beetje confetti, altijd mooi.
Altijd confetti. En de vraag is, wie betaalt dat? Want daar zit een chatbot achter, toch?
Ja, ik betaal dat. En ja, die kosten zijn niet zo heel erg hoog. Ik heb wel gecapt op, volgens mij, dat je een Word-bestand van maximaal 50 pagina's mag uploaden. Als je honderden pagina's, dan gaat het echt een beetje geld kosten. Mm-hmm. Ja, we gaan het gewoon zien. En
iedereen kan het gratis gebruiken.
Ja, als één iemand eventjes de basiswebinar inschrijft van net waar we reclame hebben, dan betaal ik, dan is die app alweer betaald voor iedereen.
Mooi.
Dus alright. Nou, het tweede gerichte tooltje wat ik nog even wil bespreken is de examensites die ik de afgelopen tijd aan het releasen ben. Mm-hmm. Dus voor heel veel examens op het voortgezet onderwijs kan je nu met AI oefenen, waardoor je hele gerichte en rijke feedback krijgt. En nou, gewoon alleen al in de afgelopen week hebben honderden leerlingen duizenden examenvragen daarvan gemaakt. Dus heel gericht, heel fijn, wordt gebruikt, super positief.
Alright, hey, we gaan door in verband met de tijd ook.
Ja, ja.
Derde niveau zijn eigenlijk complete leeromgevingen, waarbij het niet gaat om één appje of één chatbot, maar waarbij je een rijke omgeving aanbiedt. En we noemen hem even, we gaan hem niet uitwerken, maar Notebook LM wordt bijna elke week door ons benoemd. Dat is de Google-omgeving die eigenlijk al knetterrijke leeromgeving is met allerlei applicaties binnen die leeromgeving.
Mag ik daar één ding over zeggen? Want we hadden het op het begin natuurlijk ook over offloading en engagement. Mm-hmm. Een heel interessante bij Notebook LM vind ik de mindmap. Dus als een student eigenlijk zelf al mindmaps maakte en nu doet Notebook LM dat voor ze, mm-hmm, dan is dat natuurlijk offloading.
Ja.
Als studenten dat niet deden en ze krijgen nu een mindmap waardoor ze veel beter snappen het overzicht en dergelijke, is dat engagement. Dus ook één precies dezelfde tool kan voor allebei de dingen zorgen. Dat vind ik een heel interessante.
En als Notebook LM dus die boodschap van jou serieus neemt, dan moet er een knopje bij met hey, maak zelf eens een overzicht of een mindmap. En met feedback daarop. En misschien kan je het, zodat je het formatief gaat maken, zeg maar. Dan wordt het natuurlijk nog veel krachtiger.
Ja, ja, mooi.
Hey, heb jij een voorbeeldje van een leeromgeving die jij gebouwd hebt? Volgens mij heb jij best wel wat dingen zitten bouwen de laatste tijd.
Ja, zeker. Ja, dus een van de interactieve leeromgevingen die ik zelf heb gebouwd, waar ik het meest trots op ben, is de Economie met Jos omgeving. Mm-hmm. Dus die maakt gebruik van filmpjes van Economie met Jos. We hebben ook allerlei examens van over economie natuurlijk als data. En we hebben daar allerlei lessen van gemaakt. Dus bij een les zie je gewoon de video van Jos. Maar er zit ook een chatbot in. Dus een personal chatbot, waar we het net ook al over hebben gehad, zit geïntegreerd in de les. En die heeft als informatie natuurlijk die video. Dus je kan alles vragen over de video. En er zit weer de pedagogiek en weer de vakdidactiek in. Er zit ook nog een quiz bij. Je kan ook weer doorgaan naar de echte examenvragen, want de subdomeinen zitten daar aangekoppeld. En er zit ook een infographic bij. Dus daar heb je een best wel gave een interactieve leeromgeving bij. En ik krijg best wel wat vragen van luisteraars, van mensen die dit gebruiken. Van, hey Tom, die infographics zijn heel gaaf. Hoe maak je dat of hoe doe jij dat? Nou ben ik bijna klaar, nu op dit moment, met een website waarin ik dat uitleg, maar vooral ook iedereen die prompts kan laten maken. Dus over infographics. En het is best wel cool, want je kan dus de stijl kiezen. Bijvoorbeeld krijtbord of whiteboard. Of er zijn verschillende stijlen. Maar je kan het ook op verschillende manieren kan je het inhoudelijk inzetten. Dus je kan het op conceptueel niveau doen, dus eigenlijk uitleg. Maar je kan ook een oefenopgave visueel maken in een soort van infographic. En je kan ook een vergelijking maken tussen twee systemen in een infographic. Daar ben ik iets heel gaafs voor aan het bouwen. Het is bijna klaar, dus ik verwacht als deze podcast uit is, dat ik die heb uitgebracht.
Kijk, en dan heb je het eigenlijk over gevibecode leeromgevingen.
Ja.
En dit zijn best wel, hooghangend fruit, want jij zit daar echt al lang op de broeden met jouw ervaring.
Dit is echt wekenwerk.
Ik denk, Notebook LM is natuurlijk laaghangend fruit, want het bestaat al. Maar je moet als docent volgens mij goed realiseren, wil ik gewoon een gepersonaliseerde chatbot? Dat kan eigenlijk iedereen heel snel leren. Dus een appje vibecode is ook nog wat te doen, maar daar heb je wel wat onderwijskundige kennis voor nodig om dat ook verantwoord te doen. Een leeromgeving vergt natuurlijk wat meer vibecode skills. Maar ik denk, als de ontwikkelingen doorgaan, dat ook dat veel eenvoudiger wordt om te maken. En dan kan je echt alle kanten op, hè?
Ja.
En het zou nog mooier zijn als leerlingen en studenten dat ze voor zichzelf kunnen gaan bouwen. Ja. Waarbij Notebook alleen maar een goed voorbeeld is, want die gebruiken studenten die gewoon zelf.
Ja.
Hey, laatste onderdeeltje.
Ik weet dat we lang bezig zijn. Sorry, maar dit is, ik vind het wel heel mooi wat je zegt, want het is best wel laagdrempelig en veel mensen snappen het niet. Bijvoorbeeld die custom chatbots, als wij in een workshop daarmee bezig zijn, binnen een uur kan iedereen een custom chatbot maken.
Doe je daar een uur over echt?
Maar dingen zijn veel laagdrempeliger dan een hoop mensen denken.
Ja, ik roep vaak de ervaring die je als docent hebt is veel belangrijker dan de knoppencursus.
Eens.
Dus het is heel laagdrempelig voor goede docenten.
Ja.
Laatste onderwerpje hierbij, en dat is, we hebben eigenlijk alle niveaus wel eens een beetje gehad van omgevingen om te leren met AI. Maar je moet natuurlijk ook verantwoord gaan gebruiken. En je moet, en dat zagen we ook in de best practice, je moet ook je studenten leerlingen leren hoe ze dat verantwoord gebruiken. En wat het verschil is tussen offloading en engagement bijvoorbeeld.
Ja.
Zonder die termen te gebruiken misschien. Dus de AI-vaardigheid. En de AI-geletterdheid hebben we het verschil laatst ook al een keer geduid. AI-geletterdheid is nog misschien wat breder. Maar AI-vaardigheid, het model wat ik daarvoor gebouwd heb. Ik ga daar binnenkort ook op LinkedIn wat over zeggen. Want mijn appje zit nog in de pilotfase. Moet nog een beetje aangepast worden. En ik denk dat ik hem ga uitbreiden tot een echte leeromgeving. Met een programma, zeg maar, dat je 4-5 lessen kunt afnemen bij ons, waarmee je je leerling of studenten AI vaardigheid aanleert.
Mm-hmm.
Maar ik heb de kies-app gemaakt. Ik benoem hem nog een keertje voor degenen die dat misschien niet gehoord hebben of twee keer horen is beter weten, denk ik maar.
Ja.
En de kies is een acroniem. Hè? Dus kies betekent eigenlijk dat je een bewuste keuze maakt voor je AI-gebruik als een leerling of student, waarbij de K van kies voor kiezen staat. En je kan kiezen op alle niveaus. Kies je, dus niet wel niet. Maar in welke rol zet je het dan in en over welk deelproces ga je dan wel of niet je AI wel of niet inzetten? En de I en de E staat voor een goede instructiegever, dus custom chatbots leren bouwen, goed prompten. En de E staat voor evalueren. En dan hebben wij eigenlijk het mens-machine-mens-principe. Kies bewust, gebruik het goed en zorg dat jij de output naar je hand zet. En de S staat voor spelregels. En dat gaat over ethische principes, over het schoolbeleid, hoe gaan wij om met AI enzovoorts. En ik denk dat dat een cruciale onderlegger is om die drie niveaus die we net benoemd hebben ook echt te benutten. Ik denk dat dat nou een onderlegger.
Ja.
Het verdiept en het grondt een beetje wat wij net roepen.
Ja, dat is in principe de metalaag. Mm. Dus als jij ervoor wil zorgen dat het niet offloading wordt, maar engaging, dus dat het echt je leerervaring verrijkt, dan moet jij iets over AI weten. En dat is wat jij met kies doet.
Hey Tom, hoe kijk jij nu terug op dit onderwerp? Ben je er vrolijk van geworden?
Ja, hier word ik vrolijk van. Hier krijg ik energie van. Hier, we zijn mensen aan het helpen. We zijn leerlingen, we zijn het onderwijs aan het verbeteren. En dat kan met AI, als je daar goed over nadenkt. Goede keuzes maakt. Ja, absoluut.
Ja, ik ook. En ik wil wel toevoegen, zeg maar, dat ik altijd een beetje bang ben dat we losse voorbeeldjes gaan noemen. En dat het dan een beetje wildschieten is en dat het gaat zweven. Maar ik denk dat de voorbeelden die we genoemd hebben en ook de onderwijskundige onderleggen daarbij, dat dat echt, zeker met die vaardigheids- omgeving erbij. Dat een verantwoorde onderlegger is om eigenlijk al de kritiek van AI maakt je dom en zo echt aan de kant te schuiven. En te zeggen, jongens, ga er nou eens gewoon open in. En dan zou ik zeggen, niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Dit zijn dit, yeah. We praten over AI. Elke keer weer. In het donker bij. Het gaat zo snel. Ah.